Goedemorgen. Nou, mijn naam is Richard. Ik ben de...
Even kijken hoor, hoe werkt dit? Oh zo.
Ik ben de grote broer van Claudia, de jongen, maar die is er niet. Dus ik zal ook geen grapjes over haar maken dan. Dat is niet aardig, hè? Maar ja, als grote broer plaag je af en toe je zus. Dat zusje, dat hoort erbij. Ik mag met jullie gaan spreken, gaan praten, denken, dromen over wie Jezus is en wie hij voor jou is en ja, hoe je daar mag instaan. Heel low profile, basic en interactief. Als het goed is, heeft iedereen een papiertje op zijn stoel gevonden. Of in ieder geval, heeft iedereen zo'n papiertje? Heeft iedereen ook een pen? Nee? Kom anders even een pen halen, als je geen pen hebt. Heeft echt iedereen een pen? Wow, dit is echt de eerste gemeente waar ik niet door de helft van mijn voorraad meteen heen ben. Oké. Okay. Maar dit keer heel de voorraad, ja. Mooi hè, dat zijn alleen mannen die naar voren komen, want die hebben geen handtas. Ja, dat... Ja. Nou moet ik zeggen dat mijn vrouw heeft een enorme handtas en daar zit van alles in. En het enige nuttige device waar ik denk van nou dat is handig om een handtas voor te hebben, dat zit er nooit in, een pen. Maar goed, het, ook zij is er niet, dus ik zou ook geen grapjes meer over haar maken. Ken ik hier nog mensen waar ik grapjes over kan maken? Nee, dat is flauw. Nee. Ik, kijk, jullie zien al wat. Even kijken, het thema... Wat voor datum het is, waar ik ben, check. En dan moet ik hem even aanzetten, denk ik. Ja. Nee, ik heb geen standaard nodig. Ik schiet ergens op. Het, Nou, weet je, bedien jij maar met het pijltje, als je dat wil. Nog één? Ja. Mijn eerste vraag aan jullie meteen, want het is een interactieve preek. Wie inspireert jou? En we zitten natuurlijk helemaal in de flow, we zijn ontzettend geestelijk, het is zondagmorgen. En toch wil ik even vragen die knop uit te zetten en, iemand te bedenken die niet in de Bijbel staat. Ja, dat is lastig. Niet Jezus dus. En bij voorkeur iemand die seculier is. Kun je eventjes... Wie inspireert jou? Waar denk je van... Wow, wat een bijzonder persoon. He, dat mag, hè? Ook niet-christenen mogen je inspireren. Ja. Dat, misschien ben ik nu al afgeschreven als spreker. Geef niet. Maar wie, waar denk je van... Wow, wat een krachtig persoon. Wat een bijzonder persoon. Wat doet hij aan gave dingen? Wat is hij stoer? Wat is hij sterk? Wat is hij breed? Wat is hij knap? Maakt niet uit... Verzin even iemand. Schrijf het even op. He, misschien is het Rihanna, Obama, misschien Rutte. He, ik zal je niet bevragen waarom. Poetin. Het wordt meteen stil, heel goed. Kate Upton. Was best lastig om een fatsoenlijke foto van haar te googlen. Het... kreeg er een beetje warm van. En zij had het al heel warm zo te zien. Bono. Wie? Nou, ik had zelf natuurlijk ook even mijn favoriet erbij gedaan. Mijn favoriet is Iron Man. Ja. Word ik hier nou keihard uitgelachen? Ja. Wat is ook weer de echte naam van Iron Man in de film? Tony Stark. Kijk. Ja, ik zal het even doen. Tony Stark is de man in het... Jij denkt dat ik iets verkeerd doe? Dat zou heel goed kunnen.
Ik denk niet dat jij iets verkeerd doet, maar ik denk dat ik iets verkeerd doe.
Oh. Ik geef zo'n sein. Ik snap het. Ik zal het niemand verzeggen. Dat, ja. Tony Stark zit in het pak van Iron Man. En Iron Man is een stripheld al van jaren oud. En dat is nu verfilmd in Iron Man 1, 2 en 3. Superleuk. Moet je gewoon minstens één keer in het half jaar een keer achter elkaar kijken. Ja, toch? Ja. En Tony Stark, dat is iemand... Dat vind ik een cool persoon. En waarom? Hij is natuurlijk knap en intelligent. Daar herken ik me in. Hij is ook een beetje arrogant. Daar heb ik meer moeite mee. Maar wat hij doet, wat hij kan, is... Hij is helemaal gefocust. Als hij een probleem ziet, een uitdaging ziet... Dan gaat hij er helemaal voor. En dan geeft hij heel zijn ziel en zaligheid erin. En bijna elke keer zijn leven. En dat doet hij op een manier... Die natuurlijk bij hem past. Uniek. Maar dat doet hij ook op een manier van... Het maakt niet uit wie er voor hem is. Het maakt niet uit wie er tegen hem is. Hij gaat ervoor. En dat vind ik een bijzondere eigenschap. En daar ben ik ook wel een beetje jaloers op. Ik zou iets meer van die houding willen hebben. Helemaal ergens voor gaan. En even links en rechts laten liggen wat je tegenhoudt. Wat mensen van je denken. Ongeacht de consequenties. Bam, recht op je doel af. Dat vind ik een bijzondere eigenschap van Tony Stark. He, ook de films van Marvel kunnen je inspireren tot grotere dingen. Wat komt er binnenkort weer uit? Volgens mij weet je dat wel, Robert. Wat komt er binnenkort weer uit? Welke Marvel film? Ja, super vet. Ik zie er al helemaal uit. Maar, okay, nu even terug naar de preek. Wie jij hebt opgeschreven, dat is niet zomaar iemand. Dat is iemand uit de seculiere wereld. Maar op dit moment staat zo iemand symbool voor jou. Voor iets wat je belangrijk vindt op dit moment in je leven. En dat kunnen hele grote idealen zijn. Idealen à la Bono en Obama met zijn Obamacare. Of noem maar wat. Maar dat kunnen ook ja, misschien in je eigen ogen hele oppervlakkige dingen zijn. He, een Justin Bieber of een Kate Upton. En wat zegt dat over jou? Op dit moment wil je er gewoon goed uitzien. Je wil je lekker in je vel voelen. Je wil populair zijn. Het maakt niet uit of het nou hoge doelen zijn... of in de ogen van veel christenen lage doelen. Het zegt iets over jou. Op dit moment vind je iets belangrijk. En daar staat zo'n persoon symbool voor. Houd dat even vast. En... Waarschijnlijk doet hij het nu wel. Kijk. Waarom volg jij Jezus? En als subtitel... De psychologie van de bekering. En ik weet het... We zijn christenen... Met een tikkeltje charismatische inslag misschien. Tenenkrommend. De psychologie van de bekering. Wat is dat voor iets? Want bekering, dat is toch een louter geestelijke zaak. Gods geest, die connect met jouw geest. En dan komt daar die vonk, die kracht. En die trekt jou tot zijn hart. En dan kom je tot geloof. Ja? En nee. Want God heeft meer gemaakt dan onze geest alleen. Hij heeft gemaakt ons lichaam, ons ziel, ons verstand... En ook onze psyche. God heeft ons gewired. God heeft het allemaal in elkaar gezet. En waarom zou God ook die elementen niet mogen gebruiken om jou naar zijn hart te leiden? Maar wat bedoel ik ermee? Ik bedoel ermee, de psychologie van de bekering is ergens in de tijdlijn van jouw leven... Heb jij één of meerdere keuzes gemaakt voor Jezus? Heb jij je hart overgegeven aan Hem? En ik durf te zeggen... dat het bij iedereen... op een andere tijd was natuurlijk... maar ook met een hele diverse reden. Misschien ben je tot geloof gekomen... omdat je... de trigger was eenzaamheid. De trigger was dat je ergens bij wilde horen. De trigger was... dat je zo ontzettend schuldig voelde. De trigger was dat je gekwetst bent door zoveel mensen. en genezing zocht. De trigger was dat je de wereld wilde verbeteren, maar zelf niet meer de kracht had en de moed had en inspiratie had om het te doen. En je uitkomst zag bij Jezus. De manieren, de wegen waar jij tot Jezus bent gekomen, zijn zo ontzettend divers bij iedereen. Ieder zijn verhaal is anders. Mijn verhaal is er eentje toen ik 19 was. En ik kwam tot geloof. En ik ga daar nu verder niet over uitweiden, omdat ik het daar niet, dat niet centraal wil zetten. Maar ik kwam tot geloof vanuit een behoefte. Vanuit een verlangen. Vanuit een pijn. Vanuit een passie. Zo kwam ik tot Jezus. En toen ik net tot geloof was gekomen en mensen vroegen mij, joh Richard, waarom geloof je dat? Waarom ben je opeens zo raar gaan doen? Zo was je toch eerst ook niet? Wat is er in jou veranderd? En ze zagen ook mooie dingen, wat gaaf. En ik vertelde daarvan. Maar er gebeurde iets met dat getuigenis. Ik ging een paar jaar meedraaien en ik werd onderwezen. Ik wist helemaal niks. Ik wist alleen Johannes 3, vers 16 in het begin. Super gaaf. En dat gebruikte ik ook, maar mijn getuigenis begon te veranderen. Mensen vroegen, waarom geloof je? Waarom ben je christen? En ik begon het christelijke antwoord te geven, wat mij geleerd werd in de kerk. Ja, weet je, waarom ben ik christen? Nou, weet je, Jezus, die kwam naar deze wereld. En ik was zo zondig. Ik had redding nodig. En omdat ik redding nodig had, Ik begon me schuldig te voelen en ik begon te beseffen dat ik vergeving nodig had. En dat ik zo alleen bij de Vader kon komen en door Jezus heen, om door hem te aanvaarden als redder van mijn leven. Helemaal waar natuurlijk. Waterdicht, theologisch gezien. Als ik heel eerlijk ben, was dat niet mijn getuigenis in de beginperiode. Toen ik het over Jezus liefde. En tot hij in mijn leven kwam en daar vervulling en doel gaf. Maar heel langzaam werd de theologie, de heersende theologie, zou maar zeggen, de standaard uitleg. Wat is het christendom? Hoe kom je tot geloof? Met mijn verhaal. En met de theorie is helemaal niks mis. Begrijp me niet, verkeerd. Maar wat ik wel merkte is dat het was geen persoonlijk verhaal meer. Ik begon een theorie, een theologie op te lepelen. En ik raakte kwijt mijn persoonlijk getuigenis, mijn persoonlijke verhaal met Jezus. Ik wil je voorlezen uit Jesaja 53, hoofdstuk 53. En vanaf vers 4. Je mag het even opzoeken. Ik heb het hier al staan toevallig. Jesaja 53, vers 4 tot en met 6. En daar zie je in dat Bijbelgedeelte hoe gevarieerd het offer van Jezus eigenlijk is. Hoeveel kanten je ermee op kan, dat wil ik niet zeggen, maar hoeveel aspecten van ons leven dat beslaat. Hij was het die onze ziekte droeg. Dan kom je bij Jezus met je wanhoop van de ziekte in je leven. Die ons lijden op zich nam. Dat je gebukt gaat onder het leed in je eigen leven en het leed van deze wereld. Wij echter zagen hem als een verstoteling, door God geslagen en vernederd. Om onze zonde werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd, ons welzijn, ons verlangen naar veiligheid, naar geluk. Zijn striemen brachten ons genezing. Wij dwaalden rond als schapen. Het ronddwalen in deze wereld, doelloosheid ervaren. En dan kom je thuis bij Jezus. Ieder zocht zijn eigen weg. Die eigenzinnigheid die je merkt in deze wereld en misschien ook in je eigen leven. Dat je constant maar alles in je eigen hand wil houden. En dan kom je opeens thuis bij Jezus en dan mag je het loslaten. Als je naar dit Bijbelgedeelte kijkt en naar zoveel meer Bijbelgedeeltes, dan ontdek je dat Jezus ons roept op zoveel verschillende manieren. En aan jou de vraag, het staat ook op je papiertje, pak er even een pen bij. Wil je eens bedenken waarom jij tot geloof gekomen bent? Wil je eens teruggaan in de tijd? En misschien was het vorige week je laatste ontmoeting met Jezus waar je hernieuwde toewijding vond. Of misschien is het 10 of 20 of 40 of 50 jaar geleden. Ik weet niet. Ik weet niet hoe oud u bent, hoe oud jij bent. Maar wil je teruggaan naar dat moment toen Jezus ons ontmoette? En wil je eventjes heel diep gaan graven? Waarom was dat? Wat bracht Jezus op dat moment in mijn leven? Wat deelde die uit? Ik wil een aantal mensen vragen om eventjes in 15 of 30 seconden, hooguit, even een paar woorden samen te vatten van, vertel eens even over die eerste ontmoeting tussen jou en Jezus. Even jouw getuigenis in een notendopje. Wie durft? Ik heb hier minstens 100 verhalen, denk ik. Ja. Ja, u mag blijven zitten. Wilt u de microfoon even? Dankjewel. Super. Nog iemand? Mooi. Ja, Jezus liefde. Die kant? Mooi, veiligheid, ja. Ja?
Ik zag het God, omdat er een grote leegheid in mijn leven was. Dus ik zag al vanaf mijn jonge jaren, wat ik niet gezien van het kwam. Ik denk dat God zelf die zoektocht in mijn hart heeft gelegd voor mij, maar gelijk. Zodat ik helemaal naar Engeland ging om daar voor eerst van hem te horen. En uiteindelijk ben ik in Nederland en ik ben daar de vloot gekomen. Ik hoorde dat God deze had.
Mooi. Gaaf. Maar de leegte, dat was bij u de drijfveer. Mooi. Ja. Gaaf. Nog iemand? Ja?
Ik heb nog een actie en zo'n gehad. Ik heb nog een van de dood geweest.
super. Dankjewel. Als het gaat om bemoedigen en inspireren, dan... Ik kan nou net zo goed stoppen met de preek, want je hebt genoeg gehoord. Zo ontzettend krachtig. Iemands getuigenis. Jouw verhaal met Jezus. Ga er naar terug. Elke keer weer. En wil je graag getuigen? Wil je graag andere mensen over Jezus vertellen? Vertel dat verhaal dan. En in principe niets anders. Want als iemand in jouw persoonlijke, van jouw persoonlijke relaties vraagt van, joh, waarom geloof je eigenlijk? Dan is die persoon echt niet geïnteresseerd, vergeef me, in de theorie van het christendom. Want die persoon heeft ook Google. Hè? En als je geen zin heeft in lezen, dan download je een van de, bekijkt hij een van de tienduizenden YouTube-filmpjes waar het wordt uitgelegd. Niemand in jouw persoonlijke kring die vraagt van, joh, waarom geloof jij, is geïnteresseerd in de theorie. Maar die wil gewoon oprecht weten, waarom geloof jij? Jouw verhaal met Jezus. En dat is super persoonlijk. Sterker nog, ik vind in het begin voelde ik me geroepen om de straat op te gaan om te getuigen naar wildvreemden. En prachtig als je die roeping hebt, maar ik ervaar hem steeds minder. En ik merk dat getuigen is zo intiem, is zo persoonlijk, dat ik dat alleen maar durf naar mensen die dicht bij mijn hart staan. Want je laat het diepst van je hart zien. En ik wil je uitdagen, ga naar het diepst van je hart, waar jij Jezus ontmoette. En laat dat je verhaal zijn. En dat kan één moment zijn in de tijd, maar dat kunnen ook tientallen momenten zijn in de tijd. En eigenlijk hoop ik dat. Jouw verhaal met Jezus is zo persoonlijk en is zo krachtig. Met een theorie kunnen mensen gaan schermen. Dan kan je gaan argumenteren, gaan discussiëren. Dan kan je vanuit je christelijke invalshoek een prachtige apologetiek gaan opzetten. Maar jouw verhaal, als ze dat horen, dat staat vast. Want het is zo diep verbonden met jou. En dat maakt indruk. Geen theologie, maar relatie. Volgende item. En dit heb ik allemaal niet zelf verzonnen. Maar het heeft mij wel geholpen van, je bent christen. Hè? Je bent volgeling van Jezus. En dan? En ik wil je vragen om weer eventjes naar je pennetje en je papiertje te begrijpen. En op te schrijven in een paar woorden, kernwoorden. Wat houdt Jezus volgen voor je in? Wat is een volgeling van Jezus? Even in een paar woorden, een paar kernbegrippen. Wat is een volgeling van Jezus? Kom er aan het eind van dit stukje op terug. Een categorie, zou ik maar zeggen. Waar heb ik nou dat ding gelaten? Oh, ja. Ik ben zelf niet zo heel gestructureerd, maar dit hielp mij wel. En als je het hebt over waar sta jij, dan kan je in je geestelijke reis een aantal categorieën onderscheiden. Dat is niet statisch, het is een heel dynamisch iets. Je kan jezelf nooit helemaal in één vakje plaatsen, maar waar sta jij? Ik lees het gewoon eventjes voor, want ik heb het ook niet zelf verzonnen. Een zoeker. Je kent God niet, in ieder geval niet persoonlijk. Je leeft gewoon je leven, maar dat maakt je niet tevreden. Je vermoedt dat er meer is en je bent geïnteresseerd in dat meer. Maar jouw zoeken beperkt zich niet tot het christendom. Dat kan alle kanten nog op. En je voelt een bepaalde onrust, maar daar geef je nog niet concrete invullingen. Maar misschien ben je ook wel categorie 2, een bekende. Je hebt iets meegemaakt in de context van kerk, christen, geloof, wat onverklaarbaar dieper ging. Misschien een hele emotionele beleving, of misschien een hele rationele openbaring. Boven je studieboek of achter de tv, tijdens Iron Man, dat weet ik niet. En je hebt iets van God, je hebt iets van Jezus geproefd. En je weet in welke hoek je moet zoeken, maar het is nog niet persoonlijk. Het is nog niet heel dichtbij. Maar misschien ben je ook wel een volgeling. Je hebt Jezus leren kennen. Wauw. Het is heel duidelijk. Het christelijk geloof, dat geeft het antwoord. Je snapt er nog niet helemaal alles van. Je leest een beetje in de Bijbel. Je laat je dingen uitleggen. Je gaat wel naar de kerk. Je sluit je aan bij een groepje. Je gaat Jezus volgen, stap voor stap. Je wil hem na gaan doen. En dan op een gegeven moment word je een vriend. Alles in je leven, daar betrek je Jezus bij. Elke keuze. Het wordt intiem. Jezus mag overal welkom zijn. Het is een onwijs gave tijd. Je leert zo ontzettend veel en je leest veel in de Bijbel. Je gaat met plezier met andere christenen om. Want je wil gevoed worden. Je bezoekt dingen, je gaat actief kennis tot je nemen. Je geeft je leven over. En dan word je een medestrijder van God. Er is voor jou nog maar één ding belangrijk in je leven. En dat is de bouw van zijn koninkrijk. Alles wil je geven. Alles wil je doen. Om zijn koninkrijk te bouwen. Een medestrijder. En die ziet er ongeveer zo uit natuurlijk. Hè? Dat is een schaap op commando training. Dat is... Wat is Jezus volgen? Je hebt net wat opgeschreven, wat termen. En de kans is heel groot dat je de termen die je hebt opgeschreven, tot die horen bij de categorie vriend of medestrijder. Iemand heel intiem met Jezus en die alles geeft. Dat is Jezus volgen. En daar doe ik helemaal niets aan af. En toch wil ik Jezus volgen iets breder maken. Want als je eenmaal op het spoor van Jezus bent gekomen. Vaag, in de verte, misschien nog wat blurry, wat onduidelijk. Je weet het niet precies. Dan ga je hem zoeken. Dan ga je dichterbij komen. En ik durf te zeggen, hoe ketters ik ben, dan ben Jezus al stap voor stap aan het volgen. Want wat volg je anders? Als God je op het spoor heeft gezet, die leegte, die angst, die pijn, dan gaat hij jou langzaam naar hem toe trekken. En vanaf dat moment ben je Jezus aan het volgen. En Jezus volgen is dus niet alleen vanaf het moment dat je op je knieën voor dat kruis ligt of ver daarbij, voorbij. Maar Jezus volgen is vanaf het moment dat je hem vaag ziet, ergens aan de horizon. En waarom wil ik je dit zo graag duidelijk maken? Ik wil de lat voor het christenleven niet te laag leggen. Maar ik wil het ook niet te hoog maken. Want in elke fase waar je ook zit, jouw reis is waardevol. Jouw reis is kostbaar. Jouw, waar je ook zit in het volgen met van Jezus, je mag daar zijn. En je mag jezelf een volgeling van Jezus noemen. En het is zo ontzettend krachtig als je geniet van de fase waarin je zit. Ik zelf ben tot geloof gekomen toen ik 19 was. En van nature ben ik vrij... Hoe zeg je dat? Nou, toen hadden ze me radicaal genoemd. Ik ben enthousiast. Ik kan makkelijk mensen in mijn omgeving enthousiast maken, meetrekken in een plan. En binnen no time had ik een groep om me heen. Want ik had visie en mensen vinden dat fijn. Hè? Iemand die weet waar we heen gaan, ongeacht wat. Zo lijkt het af en toe een beetje. Maar hè? Yes, iemand die iets gaat doen. En ik ging wat doen met heel veel jongeren om me heen. En we startten in Gouda een avond, een preesavond. En binnen no time groeide het en groeide het. Van 100 naar 200 naar 700. Met topaantallen van 1200 jongeren. En met een groep van ongeveer 100 medewerkers. En ik stond daar qua leiderschap in het centraal in. Hoe link? Ik had nog maar net geproefd van Jezus. En ik was een volgeling. Maar ik snapte er de ballen niet van. Maar wat gebeurde er nou? Ergens om mij heen zaten allemaal mensen die het allemaal heel goed konden. Die al lang christen waren. En die inspireerden mij van, ja, zo moet het. Zo ben je een medestrijder, een echte volgeling van Jezus. En ik ging van nul, zette ik mezelf in vijf. Want dat moest, hè, want anders kon ik niet doen wat ik moest doen. En maar nog linker was dat vooral mijn omgeving dat deed. Want ja, iemand die zulke dingen gaat doen, die moet wel in de hoogste categorie volgeling van Jezus zitten. En ik ging mezelf geforceerd in een bepaalde rol duwen. En vooral mijn omgeving deed dat. Zo ontzettend gevaarlijk. En wat er eigenlijk gebeurde is, natuurlijk had ik dat mogen doen wat ik deed. Een jongerenbeweging op gang brengen, gave initiatieven ontplooien. Ook als jonge christen. Die helemaal nergens nog iets van snapte. Maar wat niet had mogen gebeuren, is de verwachting van zo moet jij je gedragen. Zo moet jij zijn. Zo zijn onze gewoontes. Dit is het plaatje wat we hebben van de christen die op die positie zit. Dus zo moet jij maar zijn. Want dan is er geen ruimte meer voor falen. Dan is er geen ruimte meer voor fouten. Dan is er geen ruimte meer van, oh, ik kijk ook nog porno trouwens af en toe. Mag ik dat zeggen? Want dat kan dan allemaal niet meer. Want je bent net tot geloof gekomen. Je pakt een bediening op. Hè, dat wordt dan heel groots neergezet. Een bediening. En dat ga je doen. En zo zijn onze gewoontes. En zo hoor jij je te gedragen. En dat groeiproces, daar is geen tijd meer voor. En ik wil de uitdaging neerleggen. Geef elkaar en geef vooral jezelf de ruimte om te groeien. En zelfs om stappen terug te doen. Ik moest een aantal stappen terug. Want ik moest Jezus leren kennen. Als een bekende. Als een vriend. Ik moest de intimiteit met hem ontdekken. Want ik was veel te snel gegaan. God wilde mij zo ontzettend veel leren. Maar ik rende al voor de troepen uit. Geduwd, vooruit geduwd door de troepen. Ik moest een stap terug doen. En dat was heel erg lastig. Want dan moet je opeens toegeven dat je het eigenlijk allemaal niet zo goed weet. Tenminste, ik wist het ondertussen al, want ik was theologie gaan studeren. Dus dan weet je opeens een heleboel. Dus qua kennis konden mensen lastig iets tegen me inbrengen. Maar qua levensstijl en qua diepte vooral met de relatie met Jezus, was er nog zoveel te behalen. Dus ik pleit voor, geniet van de fase waarin je zit. Laat je niet een juk opleggen van zo moet je zijn. En dan pas is het goed. Ook hier en nu, met jouw verhaal met Jezus, ben je een volwaardige getuige van zijn koninkrijk. En dat is ook precies wat waar Jezus voor gaat. Want wat volgt Jezus na? Het kan zo beladen zijn. Maar als je kijkt naar van wat Jezus navolgt, en dan wil ik je eigenlijk, ik was aan het studeren in de Bijbel en ik zocht een mooi vers. En ik wilde eigenlijk een keer verder komen dan Johannes 3 vers 16. Maar het lukte gewoon niet, sorry. Dus ondanks die duizenden Bijbelteksten die ik de afgelopen jaren heb gelezen en van heb genoten, kom ik weer uit bij Johannes 16. Ik voel me een beetje bezwaard eigenlijk. Maar goed, ik ga hem toch weer lezen. Zo gaaf. Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon heeft gegeven. opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En dan, hoe verder het gaat, hoe mooier het wordt. God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem gelooft, wordt geen oordeel uitgesproken. Maar wie niet in hem gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige zoon. Dit is het oordeel. Het licht kwam in de wereld. En de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht. Want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht. Hij schuwt het licht, omdat anders zijn daden bekend worden. Maar wie oprecht handelt, zoekt het licht op. Zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet. En ik wil nog een supermooi vers voorlezen. Ik geniet ervan. Colossense 1, vers 12 en 13. Breng dus met vreugde dank aan de Vader. Hij stelt u in staat om te delen in de erfenis die alle heiligen wacht in het licht. Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon. Nog één keer dit gedeelte. Als je dat leest, het eerste vers, als je alleen vers 12 pakt, dan lijkt er iets te staan, een belofte voor de toekomst. Straks, als Jezus komt, als we met z'n allen in het licht zijn, dan mogen we helemaal delen in de erfenis. Maar dat is niet waar. Dat is helemaal niet waar. Want als je vers 13 leest, hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis. Wanneer heeft hij je gered uit de macht van de duisternis? Straks pas? Nee, nu al. Nu al. En hij heeft je overgebracht van het rijk van de duisternis naar het rijk van zijn geliefde zoon. Het rijk van het licht. Nu al mag je delen in de erfenis van het licht. En als je dan kijkt naar wat streeft Jezus naar? Dat is zijn koninkrijk. Zijn koninkrijk gaat komen. En dat is een heel, heel ingewikkeld theologisch verhaal. Zijn koninkrijk gaat komen. Straks. Maar is ook hier en nu aanwezig. Het is al gekomen. En je hebt net van je gemeenteleden, van je plaatselijke broeder en zuster, een prachtig getuigenis gehoord. In minder dan 30 seconden. Vraag je af waar dat koninkrijk is? Daar. Duisternis was daar. Eenzaamheid. Doelloosheid. Ziekte. Pijn. Duisternis. Maar de deken van duisternis is opgelicht. En het licht brak er doorheen. Op die plek. In jouw leven. Dat is jouw getuigenis. Jouw getuigenis is Gods overwinning op de duisternis met licht. Wat is Jezus' verlangen? Gods koninkrijk gaat komen. Is al gekomen. Gods koninkrijk bouwen. Vraag je, hoe dan? Heer, hoe dan? Hij is begonnen met jou. Duisternis was in jouw leven. Op een hele diverse manier. Ziekte, pijn, eenzaamheid, hopeloosheid. En daar kwam God. Bam! Dwars er doorheen. Met zijn licht. Van hoop, van genezing. En hij richt jou op. Midden in deze wereld. Als een licht. Ik was erg enthousiast van. Sorry. En dan ga ik afronden. Ik krijg altijd zin in koffie halverwege mijn eigen preek. Ik wil je aanmoedigen, zoals ik net ook al zei, stap voor stap. Geniet van jouw weg met Jezus. Laat je niet zoveel gek maken door al die inspirerende voorbeelden om je heen. Zie het als een mooi verlangen. Maar geniet wel van jezelf zoals je nu bent en waar Jezus op dit moment met jou is. Zo ontzettend belangrijk. En dat betekent ook als gemeenschap, hebben een beetje die fase in de picture bij elkaar. En veroordeel elkaar er niet om. En geef ook ruimte voor fouten. En voor in jouw ogen misschien foute ideeën. Ik weet nog heel goed, ik kwam net tot geloof. En een jaar later ontmoette ik Christa, mijn vrouw. En ja, dat is nog steeds mijn voorbeeld. Als het gaat om hoe te wandelen met Jezus. En ik was echt christen. Ik hield van Jezus en ik wilde er helemaal voor gaan. En op een gegeven moment hadden we een paar maanden verkering. En toen dacht ik van, nou, nu is het wel tijd, joh. Het is zo close, het is zo goed. We gaan lekker met elkaar naar bed. En zij dacht, nou, ik weet niet met wie jij naar bed gaat, maar niet met mij. Maar verder was het ook gewoon klaar. Het was niet veroordelen van, hé Richard, hoe kan je nou zo denken? Je bent christen, je noemt jezelf christen, je leest de Bijbel, je gaat naar de kerk. En toch wil je seks voor het huwelijk. Pats, pats, pats. Nee, dat deed ze gelukkig niet. Ik ken heel veel christenen en heel veel kerken die dat wel doen bij elkaar. Nee, ze had zoiets, ja weet je, hij is net tot geloof gekomen. Nog zo jong als het gaat om geestelijke rijpheid. Laat maar. Dat komt wel goed. En het kwam ook goed. God ging me langzaam dingen leren. Het had zeker niet geholpen als ik om oren was geslagen met bijbelteksten door mijn gemeenschap of door Christa. Dat had niet bijgedragen aan mijn geestelijke groei. Juist het voorleven van haar eigen leven met God, dat maakte dat ik ook ging groeien. En dat is ook de grootste bemoediging die je elkaar kan geven. Heel veel liefde. Heel veel acceptatie. Heel veel ruimte. Om iemand het proces te gunnen met Jezus. En vooral in onze kringen. Hè, ik kom net als jullie uit de vrije hoek. Hè, de pinksterhoek. De evangelische hoek. De charismatische hoek. Gun elkaar een stapje terug. En dan misschien vooral de mensen die een geestelijke rol hebben in de gemeente. Leiders, voorgangers, oudsten, sprekers. Gun ook die mensen een stapje terug. Want er moet ruimte zijn voor een leider om op een gegeven moment te zeggen van, ik worstel zo met mijn zelfbeeld. Ik preek en ik zeg dingen over hoe mooi Jezus ons heeft gemaakt. Hoe hij ons heeft gemaakt in de moederschoot. Maar ik vat het even niet meer. Ik voel me min. En schrijf zo'n persoon dan niet af. Oh, jij kan ons niet meer voorgaan. Maar geef die persoon even heerlijk de ruimte. Om weer te groeien in intimiteit met Jezus. En voor hetzelfde geldt als, vooral de mannelijke leiders hebben daar dan wel eens last van. En wat ik net al zei, het porno gebeuren. Als iemand zometeen beleidt van een van jullie leiders. Mensen, het was van de week weer raak. Ik dacht dat ik er helemaal van af was. Maar ik ben weer naar, weet ik voor wat, voor site gegaan. Sorry ervoor. Zet je hem dan weg? Of mag dat? Mag zo'n persoon fouten maken? Ontzettend belangrijk. Want als we die ruimte niet geven aan onze leiders, betekent dat dat zichzelf moeten opsluiten in een schijnheilige wereld en van binnenuit wegrotten. Want dan kan je dingen niet in het licht brengen. En waar geen licht komt, is duisternis. En gaan dingen rotten. Zo ontzettend belangrijk dat er ruimte voor is. En niet per se, niet meteen dan die persoon op de achterste rij zetten. Het is verrassend hoe goed mensen nog kunnen spreken, ook al hebben ze fouten in hun leven. Maar die fouten moeten dan wel in het licht komen. En heel veel nabijheid. Natuurlijk mag je elkaar vermanen als gemeentelid. Op een gegeven moment mag je tegen iemand zeggen van, hé, ik zie iets in jouw leven wat echt niet goed zit, joh. Maar dat moet wel vanuit een hele persoonlijke relatie komen. Ik weet niet hoe het in deze gemeente zit. Ik weet helemaal niets ervan. Maar je kan als oudste, als leiderschap, niet zonder relatie tegen iemand zeggen, hé, hey, dat moet anders. Ja, tenzij je heel graag een lege gemeente wil. Maar het moet heel persoonlijk, vanuit nabijheid, vanuit liefde. Ik wil afsluiten met een knaller. Dat doe ik meestal vanuit de Bijbel, want daar staan de meeste knallers in. Ik lees het voor. Laat wie dorst heeft, bij mij komen en drinken. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft. Geloven jullie dat? Geloof je dat over je eigen leven? Op dit moment stromen er stromen van levend water uit jouw leven. Op welk niveau in het volgen van Jezus je ook zit. En ga jezelf niet zitten vergelijken met die waterval naast je. Maar geniet van de stromen van levend water uit je eigen leven. Voortkomend uit de liefde die Jezus je geeft.